Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Richteren 2, vers 1 tot 5. We noemen nu Richteren 2, vers 1 tot 5. En we zingen psalm 106, vers 4. Psalm 80, vers 6, 8 en 9. Psalm 38, vers 3. En psalm 79, vers 4. Noem nu schriftlezing Richteren 2, vers 1 tot 5. En we zingen psalm 106, vers 4. Psalm 80, vers 6, 8 en 9. Psalm 38, vers 3. En 79, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 106 en daarvan het vierde vers. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht. Vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Het vierde vers van Psalm 106. Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament. In het boek Richteren. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Richteren 2, de versen 1 tot en met 5, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En een engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot de Bochim, en hij zeide: Ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb, en gezegd: Ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En uw lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult gij afbreken, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Daarom heb ik dit gedaan. Daarom heb ik ook gezegd: Ik zal hun voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar zij zullen u aan de zijden zijn, en hun goden zullen u tot een strik zijn. En het geschiedde, als een engel des Heeren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemde zij de naam die plaats Bochim, en zij offerden al daar den Heere. Tot zover.
Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijke gebed. Heer, dat gij weet hoe wij vanmorgen wakker zijn geworden, waar onze gedachten naar uitgingen, waar we deze vroege morgen mee bezet zijn geweest, hoe we vervolgens ook zijn opgekomen naar dit bedehuis, hoe we ons neergezet hebben en ook hoe wij samen gezongen hebben. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Hier om daar deze dienst mee te openen. Met de belijdenis van een hemelhoge schuld. O, wie zal vanmorgen daarin zijn haar hart hebben meegekregen. Dat dat nu waarheid is geworden. U op het hoogst misdaan. Misdaan. Dan zijn wij misdadigers. Dan zijn wij mensenkinderen die op weg gaan naar het schavot, naar de executieplaats, waar misdadigers terecht worden gesteld. Maar Heer, nou weet u hoe ver onze gedachten reiken. En of wij daar ook gekomen zijn, of op vanmorgen het gezongen in de algemene zin van het woord, het is een waarheid. Zoals we die beleiden, maar zo helemaal niet beleven. En daar ligt schuld bij de schuld, dat is schuld vermeerderd. Heren, en nu brengt u ons deze morgen hier nog bij elkaar, om dat ook te verstaan. En wilt u daartoe ook deze morgen nog bediening geven van uw Heilige Geest, want die alleen geeft opening van hart, mond, oor, oog, alles. En zonder die bediening blijft het gesloten. En als er al waarheden zijn die wij nog mogen vasthouden, Heren, dan is het omdat u ons vasthoudt bij die waarheid, maar het zal niet zaligmakend zijn. Want met een voorwerpelijke en een uitwendige waarheid gaan wij niet alleen verloren, maar verzwagen wij het oordeel. En daarom bidden wij u ook deze morgen, of ge toch ons zou willen geven, beleving van de belijdenis. Om dan eens te beleiden wat we beleefd hebben. Om dan eens te zingen vanuit een verbroken hart en vanuit de diepte. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Heren, ontdekking. Door uw woord en geest zou ik het nog willen geven bij de aanvang en bij de voortgang ook deze morgen, als we hier nog zo samen mogen zijn. Heren, er is al veel gezegd, gelezen, gezongen, ook meegedeeld. En heren, mogen we dan u vragen vanmorgen of ge in dit alles wat wij ons voorgenomen hebben om te doen ook mee zou willen komen, niet alleen dat het geschieden mag wat ons voornemen is, maar dat ge ook in gunst het nog zou willen geven. Dat iets doorgaat, dat is één, maar dat het mag wezen in uw gunst, dat is twee en beslissend. En dat vragen wij voor alle zaken die in het midden der gemeente nog mogen plaatsvinden. Als er ook nog weer belijdeniscatechese mag zijn om nou eens in uw gunst samen te mogen zijn en dan eens van u geleerd te mogen worden. Heren, ook als er vanmiddag een doopdienst mag wezen, dat het mag zijn in uw gunst, dat het door mag gaan. Heren, want ook vanmorgen is weer duidelijk geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat er ook geschiet wat wij ons voornemen. Als van de drie paren één ouder paar niet kan dopen vanwege ziekte in het gezin, wilt u diaken Engbert, zijn vrouw en kinderen daarin ook gedenken. En dan een andermaal ook een weg toch mag worden geopend om alsnog ook aan hun derde kind het sacrament van het heilig doopsel te bedienen. Heren, dat er dan geen verhindering mag zijn en dat het in uw gunst mag wezen. Gedenk en gedenk ook die doopouders zover wij nu kunnen zien en die het vanmiddag wel mogen doen, kind ten doop houden. Heren, wil daar nog in uw gunst ook aanwezig zijn. Het ziet alles op u, het blijft alles op u wachten. Ook als we met de ouderen de gemeente weer samen mogen komen, mocht zijn in uw gunst en in uw gemeenschap. Maar ook deze morgen, als hier nog de dienst des woords mag worden uitgericht. Heren, wilt u dan door uw geest en met uw woord het voor het zeggen hebben en nog harten door u en tot u en om u bekeren. En dat we dat ook allen vanmorgen maar diep mogen beseffen. Zoals we hier zijn, kunnen we nu ook sterven. Is er nu een wonder in ons leven geschied? Hebben wij een waarlijk bogim in ons leven ontvangen? Is er een droefheid naar God geborgen? Heeft hij een onberouwelijke bekering tot zaligheid uitgewerkt? Heer, want daar zal het over gaan. Gij zult de bedroefden tot vergaderen, hun ogen van tranen eeuwig verlossen. Hun droefheid zal moeten vluchten. Zij zullen gekroond worden met blijdschap en vreugde. Heere, al onze godsdienst doet niet mee, maar het ware werk alleen zal bestaan. Ach, wil dan nog ook vanmorgen door de prediking dat wonder voor het eerst laten plaatsvinden, maar ook waar het eenmaal gebeurd is, maar het ligt er zo diep onder. En dan kunnen de vragen zijn of het wel eens ooit waar geweest is, nog eens vernieuwen, zodat er ook daarin, in dat ontvangen van een blijkje van uw gunst en genegenheid, een ziel nog eens bevestigd mag worden dat werkelijk van u geweest is. Om hernieuwd te knielen, in de schuld voor u neer te mogen vallen. Heere, wil ons gedenken. Als we zo nog deze morgen samen mogen zijn, er is al veel gezongen, er is gelezen, er is medegedeeld, ook heren betreffende het werk van de kerkenraad en de kerkvoogdij, dat het alles nog voortgang mag vinden, dubbeltallen gesteld, maar weet u daarvan af. En heren, zoudt ge daarin ook zelf nog willen werken, dat hoeft u niet te doen, dat bent u niet verplicht. U kunt ons ook overlaten en overgeven aan een aan onze eigen gedachten en voornemens. Ach, dan zal naar het uitwendige het allemaal wel doorgaan, maar het zal geen nuttigheid afwerpen, het zal het land geen behoudenis aandoen, het zal alles maar zijn vermeerdering van oordeel en straf. En daarom, heren, verhef nog uw vriendelijk aangezicht over ons, ook in deze zaken, dat er toch maar een rechte gang gekend mag worden. Wilt u zo ook deze gemeente aanzien in de zorgen, maar ook in de vreugde, want ach, bij alles wat er nog gebeuren mag, wat wachtende is op uw zegen, is er ook weer zoveel gebeurd, wat toch ook harten van mensen, kinderen heeft verblijd als opnieuw de zegen van het nieuwe leven is geschonken. Heren, daar bij de familie Dekker, de Koolmees, een tweede zoon, het levenslicht mocht aanschouwen. Ach, dan hebt ge nog de gebeden willen verhoren. Nou, dit kind is ook zo uitgezien, u mocht het alles nog wel maken met de moeder en met het kind tot hiertoe. Heren, aanvaard onze dank daarvoor. Het mocht in waarheid nog zijn uit een verbroken hart. Als een wonde beleefd, ook dit kind uw genade daarin betoont. En ook bij de voortdurende denk, ook dit kind moet nog een keer geborgen worden, al onze kinderen. Heren, geef die ouders, dat er samen nog hier is te zuchten. Mag Bethel nog eens een boog in worden, ook daarin, dat er nog eens waarachtig tranen geschreid mogen worden voor de bekering van degene die ons zijn toebetrouwd, als ouders, maar ook aan het geheel der gemeente. Wilt u zijn zo met ons hier te samen? Heren, maar ook met alle gemeenten over het rond der aarde, met uw oude volk Israël, met deze wereld die gist, die in beroering is, waarvan we nooit anders hebben gezien en geweten dan oorlog, onvrede, afval, meer en meer zich van de schepper losscheuren. Het gaat door, het gaat naar het einde, we weten niet hoe lang nog, maar alle krachten maken zich op om u, uw gezalfde en uw kerk te benauwen. Heren, maar dan mag ook de kerk in deze roerige tijden zal nog erger worden. Er zal een benauwdheid komen. Die zou door u niet beëindigd worden, zoals de uitverkoren nog ten val zou brengen. Dit alles, heren, het is voorzegd, zult gij toch uw uitverkoren zien ontstaande houden. Het zal benauwd worden, maar uw kerk zal het dan ook niet in eigen kracht kunnen, ook niet behoeven. Maar dan zult gij opstaan over uw volk. En dan zult gij op de laatste dag uw haat als wijten zij verjaagd, verstrooid te doen zuchten. En naar die dag leven we allen heen. We zijn op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. We zijn op weg naar de ontknoping van de tijd. Dan zal het eeuwigheid zijn. De laatste rechtszitting, allen geoordeeld. Onze godsdienst getoetst. Naar het ene zuivere kenmerk. Is het uw genadewerk geweest, zaligmakend of alles. Maar eigen werk of algemene overtuiging. Heer, alles zal aan het licht komen, ook wij. En daarom bekeer ons dan, zo zullen wij bekeerd zijn. Gedenk dan nog deze wereld, deze schepping. Willen nog werken. En gedenk ook dit volk, ons land, allen in hoogheid zijn gezeten, plaatselijk regeerverantwoordelijkheid hebben, dan wel provinciaal of landelijk. Heer, ook daarin zijn vele zorgen. En misschien wel een van de grootste zorgen, dat we er zo aan gewend zijn, dat het allemaal minder wordt. En dat we onszelf nog vleien, ach, het valt nog wel mee. Heer, maar zolang wij uw eer niet op het oog hebben, dan zal dat zo blijven, dan valt het allemaal nog wel mee. Maar mochten u eens zien wat smaad de dwaas u aandoet, dag aan dag, dan wordt het anders. Dan wordt er getreurd en dan zal op een nieuw hier een boog in zijn, een plaats van geween. We hebben God op het hoogst misdaan. Heer, we zijn de ver weg van die plaats, maar gij zou het nog kunnen schenken, dat we eens diep in het stof verootmoedig zouden worden en uw slaande hand nog eens zouden opmerken en ook verstaan waarom het zo stil is in dit land, ook in de gemeente. Dan mogen we toch bij ogenblikken nog wel eens een kleine hoop hebben dat er wat geschiet. Maar daarin zult u dan uzelf wel bewijzen of het van u is of niet. Heer, gedenk ons dan zo tezamen, ook in deze gemeente, de vreugde, de zorgen, de zieken, de bejaarden, de eenzame met name, de werkelozen, degene die er, wie er geest over verstelpt is, die vermoeid zijn en belast en beladen, u weet ervan, Heer, die ook in onverenigdheid met het naasten leven, Heer, o, alles in deze gemeente. Niet dat u daarvan weet, dat is zeker. Maar zou het ge nog willen geven. Dat wat nou voor uw aangezicht niet kan bestaan. Nog eens tot schuld zou mogen worden. En dat wat als droefheid wordt ervaren. Nog eens gedragen mag worden met blijmoedigheid. Maar dat ge ook nog eens verandering zou willen geven. Dat ge ook nog eens vernieuwing zou willen schenken. Nog eens de hoofden van uw volk zou willen oprichten uit hun gebreken, dat ze nog eens over alles mogen heen zien. Wil u eens knopen ontwarren en nog eens oplossingen geven, Heer. En zo in het midden der gemeente u niet onbetuigd laten. Ach, wat zullen we zeggen? U weet wat in de harten der mensen kinderen leeft. U alles op het allervolmaakt bekend. Gedenk ons, ook als raad der kerk, in deze donkere tijd, om met beslistheid op die ene weg te mogen voortgaan. En hier niet afwijkend ter linker nog de rechterzijde. Dat de waarheid die we eenmaal hebben ontvangen ons dierbaar mag zijn. En het ons ook alles mag kosten. Hier in deze tijd waar alles er tegenop komt. Meer en meer geeft dan nog standvastigheid. En ook datgene wat nodig is om nu nog maar naar één ding te staan. En naar één gunst te staan en daarom verlegen te zijn en om te bedelen, niet de gunst der mensen, maar uw lieve gunst, die maakt alleen rijk en vrij. Gedenk ons zo als geheel, allen die verborgen kruisen hebben te dragen, ook diegenen die onder ons zijn, van verre gekomen. Heren, gedenk ons nog en bedeel ons nog met die ene zegen, dat is toch in een verzoende betrekking met u te worden gesteld. En bij vernieuwing dat we nog eens vast en zeker te mogen weten. We vragen niet alles in de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. zouden geliefden met Gods hulp in uw midden in dit morgenuur willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Richter 2. Wat u vindt in vers 4 het slot en vers 5 het begin, 4b en 5a van Richter 2. Zo hief het volk zijn stem op en weende, daarom noemde zij de naam dier plaats Bochim. Geliefden, staan wij dan in de eerste plaats stil bij de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het volk verzameld en vergaderd te Bochim zijn stem heeft verheven en heeft geweend. Wat heeft daartoe aanleiding gegeven? Wat is daar de oorzaak van? Waarom heeft het volk geweend? En ten tweede staan we stil bij de inhoud van dat wenen. Dan komen we bij een tweelei droefheid. Dus een wenend volk. Allereerst letten wij op de omstandigheden en de oorzaak. En ten tweede letten wij op de inhoud van dat wenen. Dat brengt ons bij tweeërlei droefheid. Een wenend volk te Bochim. Geliefde, laat ons samen eerst nog zingen van Psalm 80. Zes. Acht. En negen, zes, gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok, dat is Israël, kinderen, het volk Israël, uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem, dat volk Israël, geplant, namelijk in Kanaan. Voor hem volken uitgeroeid, hen plaatsbereid en mild besproeid. En het achtste vers, daarna is het anders geworden. Waarom? Hebt gij zijn muur verbroken, de muur rondom Israël, dat de vijanden konden binnendringen. Hem, dat volk Israël, van uw zorg en hulp verstoken. En het negende, dat is een smeekbede, keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit uw hoge hemel neer. Herstel uw wijnstok als weleer. In drie versen de geschiedenis van Israël. Psalm 80, 6, 8 en 9. En een engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Een engel des Heeren. Kanttekenaar gedenkt dan de Heer Jezus Christus. In ieder geval, God laat van zich horen. Een engel komt op van Gilgal naar Bochim. Waarom? Waarom? Daar, die plaats, later Bochim genoemd, daar, dichtbij Gilgal, zijn de kinderen van Israël vergaderd. Het volk van Israël is daar samengekomen. En daar gaat de engel spreken. Door middel van een bode maakt God zijn wil bekend. En wat heeft dan die engel te zeggen? Geliefde, hij gaat spreken over de zonde van het volk en de toorn van God. Dus daarom komt die engel naar die plaats die later Bochim genoemd zal worden. Vanwege de toren, de gramschap van God. Wat is er dan gebeurd? Waarom is God vertoornd? Waarom zal het volk gestraft worden? Ook dat zegt de engel. Heel kort, maar wel zeer duidelijk. Wordt de geschiedenis van Israël hier weergegeven. Wat er gebeurd is, God heeft Israël uitgeleid uit Egypteland, uit de slavernij. De uittocht, maar ook dat volk bereidt een intocht in Kanaan. Het land vloeiende van melk en honing, overvloeiende. Onder leiding van Jozua is het volk Israël na 40 jaar dat land binnengetrokken. En daar hebben de stammen een begin gemaakt met het verdelgen der Kanaanieten. Mag ik er eens iets van zeggen? Dat mag ik hier zo zeggen, hè? Het vernietigen van de Kanaanieten. We horen dat aan. Nou, dat weten we wel. Die volken werden uitgeroeid. Maar weet u hoe ze dat tegenwoordig noemen? Etnische zuivering. En daar rust een zeer zware straf op. En dat wordt door de mens van nu absoluut niet aanvaard. Hoe kan het nu zijn dat wij dat zo rustig aanhoren? Of beseft u ook, moderne mens die we toch allemaal zijn geworden, dat het op zijn minst wel heel merkwaardig is. Dat een volk daar zo binnentrekt en dan die andere volkeren die daarvoor woonden, maar uitroeit. Het is maar dat u erover denkt. Eén ding. Dat is niet zomaar. Het is niet maar om plaats te maken voor Israël. Levensruimte, om zo te zeggen. Nee. De maat der Amorieten en Kanaanieten van die volkeren was vol. Daar was een zeer goddeloos leven. Daar bij die Kanaanieten. En daarom, hoort u dat? Daarom worden zij verdelgd. Gij roeit hen uit die afvoeren. Zingt u dat nog zo gemakkelijk? En hen die daarmee bedoeld zijn, Het zijn niet alleen de Canaanieten, maar daar zijn ook wij onder besloten. Gij roert hen uit die afhoereren die u de trotse nek toekeren. Daarom rust dat oordeel, tijdelijke maar ook eeuwige straf, op de Canaanieten, op allen die de maat der zonde vol maken. Dan komt er een dag van oordeel. Gij roeit hen uit die afvoerheren. U moet er maar nooit aan wennen. Maar dit is wel de werkelijkheid. Wel nu, we gaan verder. Jozua komt dus binnen met dat volk. En die volken, die Canaanitische volkeren. En dat zijn meestal stadstaatjes. Een versterkte stad met het omliggende gebied. Worden voor een groot deel inderdaad verdreven. Maar niet alle volken. En als Jozua is overleden, dan gaan eigenlijk alleen de stammen van Juda en Simeon verder om het land, de inwoners, te straffen. De Canaanieten te verdrijven. De andere stammen zijn laks en traag. En zo gebeurt het dat men niet doet wat God uitdrukkelijk geboden had. Namelijk om die volkeren te verdrijven. En hun altaren omver te werpen. Oftewel hun godsdienst ook. Hoort u dat? Hun godsdienst ook. Te beëindigen, valse godsdienst uitroeien. Stelt nog steeds in onze Nederlandse geloofsbelijdenis als het ambt van de overheid, weet u dat? Maar het gebeurt niet meer. Een paar stammen doen er nog wat aan. Anderen maken wel die volken zijnsbaar, zo heet dat zijnsbaar. Dat wil zeggen dat ze ieder jaar een afdracht moesten doen van geld en goederen om zo de vrede met Israël te kopen. Betekent dus dat die volkeren toch blijven bestaan en daarmee houdt Israël zelf een gevaar in stand. Die Canaanieten, het is de zonde der nalatigheid, hoort u dat, daar gaat het vanmorgen over. De zonde der nalatigheid, die Canaanitische volkeren die daar blijven leven, zullen straks een strik zijn om het volk ten val te brengen. En zullen vervolgens de geestel zijn waarmee God zijn volk dan tuchtig. Let op, en dat komt nou die engel boodschap. Dat vergaderde volk daar moet het horen. Allereerst de liefde van God, uit Egypteland uitgeleid en hier gebracht. De geboden van God, u is uitdrukkelijk bevolen, volk van Israël, om de volkeren te verdrijven en hun altaren neer te halen. U heeft dat niet gedaan en dan klinkt, ja dat is toch wel indrukwekkend gemeente, en dan klinkt daar die vraag uit de mond van de engel, waarom? Waarom hebt gij dit gedaan? Waarom, volk Israël, ongehoorzaam geweest? Die volken laten leven en die altaren laten staan. Volk en godsdienst ongemoeid gelaten. Waarom zijt gij ongehoorzaam geweest? Waarom hebt gij dit gedaan? En dan, naar Gods liefde te hebben verkondigd, Gods geboden nog eens voorgehouden, komt dan Gods straf. U heeft die volkeren niet verdreven, die altaren niet omvergeworpen. Wel, dit is dan de straf, dan zullen die volken nu ook blijven. Nu zal ik ze ook niet meer wegdoen. Nu zullen ze blijven. En ze zullen u, o volk Israël, tot een strik zijn. Ze zullen u verleiden. U zult zich verzwagen, vermengen met dat volk. Ze zullen u verleiden tot hoererij en tot afgodendienst. En dan zal mijn toorn ontwaken En dan zal ik diezelfde volken gebruiken om u te straffen. Die volken die gij hebt laten bestaan, die zal ik gebruiken om u te plagen, om u te vernederen, om u te beroven, om u te doden. En zo is de straf duidelijk uitgesproken. De zonde, de nalatigheid, daaruit maakt God een strik en een geesel. Een strik om ten val te brengen, een geesel om dan voort met diezelfde volken zijn volk Israël te straffen. Wat is de boodschap van die engel bij die plaats nabij Gilgal? Is wel eens gezegd dat die plaats is geweest Bethel. En ik dacht vanmorgen, als dat is waar is. Als dat is waar is. Hè? Als dat is waar is. Dan Bethel nou, we gaan verder. Bolchem. Bolchem. Zo zijn. Wat als die engel dan gezegd heeft. Dit is de reden dat God vertoornd is. Dit is de straf. U zult verleid worden en u zult ten val gebracht worden. U zult gestraft worden. Dan breekt dat volk, al die kinderen Israëls, in geween uit. En dat volk verhief zijn stem en weende. Daarom, omdat het volk daar geweend heeft, daarom werd die plaats, wat ook de naam geweest mogen zijn, we weten het niet, we tasten in het duister, daarom werd die plaats genoemd Bochim. Dat betekent letterlijk wenende, wenende. Onthoudt u dat? Bochim, wenende. Omdat het volk daar geweend heeft. Ja, waarom? Ja, waarom? Maar dat begrijpen de kinderen vanmorgen ook wel. Vanwege die straf. Of misschien vanwege iets anders. Wat is nou de reden? En we gaan nu stilstaan bij onze tweede gedachte. We hebben iets gezegd over de omstandigheden. Een engel die daar komt. En die bekend maakt waarom God zijn volk zal straffen. Vanwege de zonde der nalatigheid. Ze hebben het nagelaten om die volken te verdrijven. Ze hebben het nagelaten om die altaren neer te halen. Die godsdienst te beëindigen. Die zonde der nalatigheid, gemeente, wordt bestraft. Ze worden verleid tot hoererij en afgoderij. En ze worden gestraft daarvoor dat ze God ongehoorzaam zijn geweest. En zich aan andere goden afgeven. Geliefde. Nou, de inhoud van die droefheid. Het mag duidelijk zijn. Als dat volk het hoort. Wat het volk te wachten staat. Dan gaan ze wenen. Dat is een uiting van droefheid. Zo'n prachtig land gekregen. Zoveel liefde van God ontvangen. En zal er dan straks allemaal weer weg worden genomen. Ze wenen. Maar waarom wenen ze nou? Wenen ze nou over de gevolgen van de zonde? Omdat ze die volken hebben laten bestaan met de godsdienst, worden ze gestraft. Wenen ze, zijn ze bedroefd over de gevolgen dat ze gestraft zullen worden? Dat ze verdreven zullen worden uit hun dorpen? Wel getoond zullen worden misschien? Dat is wenen, huilen, over de gevolgen van de zonde, de straf. Wenen over de straf. Of zouden er geweest zijn die geweend hebben over het wezen van de zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We hebben God gekrenkt, daar bedroefd over. Bedroefd over het wezen, de kern van de zonde of de gevolgen van de zonde. Tweeërlei droefheid. U zegt dat kun je niet weten. U was daar toch niet bij. En al was u erbij. Dan had u nog niet in de harten van die mensen kunnen zien. Nee, daar heeft u gelijk in, gemeente. En toch. Moet ik vrezen. moet ik vrezen dat de meesten daar bij die plaats die nu heet Bochim, maar laat ons die plaats nu zo noemen, dat de meesten daar bij Bochim geweend hebben over de gevolgen van de zonde. Geen droefheid naar God. Want er is tweerlei droefheid. Paulus spreekt daar ook over, ik heb het hier voorgemerkt, in 2 Korinthe 7, met name dat 10e vers. Tweerlei droefheid, want er is wel verschil, geliefde. Tussen een Esau, die heeft zijn eerstgeboorterecht verspeeld. Die heeft gezien dat hij zijn ouders bedroefd heeft door andere vrouwen te nemen. En dan, wat doet hij dan? Dan zoekt hij een plaats van berouw. Esau, en hij plengt op tranen. Esau heeft ook een Bochim gekend. Een plaats van geween. Hij zocht een plaats van berouw met tranen, Esau. Maar hij vond die plaats niet. Hij heeft het ware berouw niet gekend. En die tranen, dat waren geen tranen die God vergadert in zijn koker. Geen tranen die God optekent in zijn boek, nee. Geen zaligmakend geschreide tranen. Uitwendige droefheid, gericht op de gevolgen van de zonde. Dat hij de zegen nu mist, het ongenoegen van zijn ouders. Maar niet dat hij God op het hoogst heeft misdaan. Dat is de droefheid naar de wereld van Esau. Dan kijk ik eeuwen later naar een ander. Hij heeft zijn meester verloochend. Dat is misschien nog wel veel erger dan wat Esau heeft gedaan. Alleen Esau kon dat doen. Die kon dat niet doen, want die had Christus niet als meester ooit leren kennen. Petrus heeft zijn meester verloochend. En dan gaat Petrus, getroffen door een blik van de liefde van Christus, naar buiten. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat was een ander Bochim. Naar buiten. Petrus heeft daar zich leeg geweend. Voor een heilige God. Hij heeft de meester op het hart getrapt. Hij heeft God het hoogst misdaan gekrenkt. Dat lieve wezen beledigd. Met zijn vuile zonde, vloeken en eedzwering. Ziet u tweeërlei Bochim, tweeërlei plaats des geweens. Tweeërlei droefheid. En dan heb ik gezegd zo even, ik moet vrezen. Dat de meesten daar bij Bochim maar een uitwendige droefheid hebben gekend. Waarom? Wat sommigen kijken misschien, dat denken misschien sommigen van u op de werkelijkheid. Nou, als die kijk zuiver is en de werkelijkheid is niet anders, dan kunt u er ook niks tegen hebben. Maar, laten we maar bij de zaak blijven waar het hier om gaat. Kijkt u maar verder in Richteren 2, dan leest u het wel. Je moet het altijd maar laten liggen. Het kan in de gemeente wel eens zijn dat er onrust komt. Dat mensen onder overtuigingen lopen. Dat ze benauwd zijn. Maar dan zeiden ze vroeger, laat maar even rusten. Kijk maar hoe het verder gaat. Laat maar over winter en over zomer. En dan ziet je wel of het zaligmakend is of nabijkomend. Of het erop lijkt of dat het er werkelijk is. Laat maar eens even liggen. Nou kijk maar. Laat maar even liggen. Kijk maar. Jaren verder. Wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Jozua is overleden. Dat wisten we al. En er is nog wat gebeurd. Die oudjes, mag ik dat zo zeggen... Ik bedoel het heel eerbiedig hoor. Die oudjes, die oude mensen, het oude volk dat de Heere kende en vreesde. En die de werkende Gods nog mochten kennen en loven. Dat volk is verzameld tot de voorvaderen. Oftewel gestorven. En dan staat er in Richteren 2, leest u maar. Die dan achterblijven, die kenden God niet meer... En zijn werken niet meer. Dan moet u goed lezen. Ze kenden God niet meer. En zijn werken. Dus en het wezen. En het werk van God. Was hen onbekend. Dan groeit er een geslacht op. Dat niet meer weet wie God is. En ik ben wel eens bang geliefde. Dat we ook in zo'n tijd leven. Dat er opnieuw een geslacht opgroeit. Dat God niet kent. En zijn werken niet kent. En dan gaat er gebeuren wat ook in Richteren 2 staat. Dan gaan ze inderdaad zich verbroederen met die volkeren die ze hebben laten bestaan. Dan gaan ze met hun dochters overspel bedrijven. Dan gaan ze die goden nawandelen. Baal Astarte, u kent de namen van die afgoden wel. Dan komt de straf. Er is gewaarschuwd, ze hebben geweend, ze hebben offers gebracht, maar toch doorgegaan. En dan komt de straf. Diezelfde volken gaan Israël benauwen, de akkers leegroven, mannen en vrouwen en kinderen doden. Grote benauwdheid. Het is voorzegd de nummer. Dan zullen die volkeren die gij hebt laten bestaan, u zijn tot dorens in uw ogen. Nou, dat doet pijn en doren in je ogen. En prikkels in uw zijde. En ze zullen u benauwen. Dat gaat gebeuren. Daarom zeg ik vanmorgen. Merendeel, net als in de woestijn, daar had God geen behagen in. Het merendeel heeft geweend. Tranen over de gevolgen der zonde. Maar er niks van geleerd. Dat is nabijkomend werk, geliefde. En ze zijn er alle eeuwen door geweest. Ze zullen hier ook zijn geweest, of niet? Wat denkt u? Die wel eens geweend hebben. Die wel eens benauwd geweest zijn. En die een offertje hebben gebracht. Want dat doen ze ook, kijk maar. En zij offerden. De Heere. Die zijn benauwd geworden. Die hebben gehoord, ik moet sterven en God dan moet. Er is een hel. Ik ben zondag. Er moet wat gebeuren. Ze zijn benauwd geweest. En ze hebben gezegd, nou gaat het anders worden. Ik ga offers brengen. Mijn tranen zijn offers. Mijn gebeden zijn offers. En ik ga anders leven. En zo kunnen ze heel hun leven doorgaan. En doorgaan voor bekeerde mensen. Immers tranen gekend, offertjes gebracht, ander leven. Wat wilt u nog meer? Amstdrager, avondmaaltafel en straks de hemel. Nee. Nee, nee. Nabijkomend werk, jeugd der gemeente, wat bedoel ik daarmee, nabijkomend? Het komt er dichtbij, het lijkt erop, maar het is het niet. Nabijkomend werk. Geliefde, ik heb me voorgenomen vanmorgen om daar nu verder niet over te spreken. Laten we maar eens kijken wat het wel is. En daar leert je zoveel meer van. Dan kunt je ook zien wat je mist. Als u vanmorgen hier zit. En u zegt, ja man, maar daar weet ik toch wel wat van. En u werpt dat nou zomaar weg, maar dat durf ik niet. Ik heb wel eens hete tranen geschreid hoor. En ik heb de Heer geofferd. En mijn leven is veranderd. Is dat nou allemaal niks? Ach, mij komt het oordeel niet toe. U heeft gelijk. Maar zullen we dan maar eens zien wat het wel is. Wat het wel is. Zullen die daar ook geweest zijn? Ja, ze zullen er toch geweest zijn. Alle eeuwen door zijn ze er. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods welbehagen. Dat een werkelijk booggim mag kennen. Werkelijk tranen mag plengen. Al moeten ze ook leren niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Maar ze weten wel van die tranen. Wel van die droefheid af. Een verbroken hart. Geliefde. En laat daar ons op een ogenblik op mogen letten. Niet dat nabijkomende. Niet die droefheid der wereld. Die gaat voorbij en werkt alleen maar de dood. Maar het ware werk, kent u dat? Nu kijkt u dan met mij mee. Als God een mens bekeert. Zo wil ik het altijd maar onder u zeggen, dat weet u. Als God een mens bekeert, wat gebeurt er dan? En dan krijg je een boog in. Een plaats van geween. Waarom? Omdat hij gaat zien tegen wie hij gezondigd heeft. Natuurlijk hoort zo'n mens, maar dat had hij al wel meer gehoord. In de kerk natuurlijk hoort een mens, de ziel die zondig zal sterven. Maar zoals een oude knecht van de Heere heeft gezegd. Sommigen van u kennen hem wel. Je kunt het ook in zijn preken nalezen. Die zei, ach, weet u nou iets met een natuurlijk mens? En dat is echt waar hoor. Al begrijpt u dat misschien vanmorgen niet. Maar het is wel waar. Hij zegt, iedereen moet sterven, behalve ik. Nou, uw verstand zegt dat is dwaasheid, maar zo leven wij wel. Iedereen moet sterven, natuurlijk moet u sterven. De dokter zegt, u moet u echt voorbereiden hoor. En die moeder krijgt een man thuis. Een vader. Of een ander gezinslid met de boodschap, ik moet sterven. Dat is altijd een ander. En dat ik moet sterven, dat weet ik verstandig wel, maar ik leef zo dat ik daar helemaal niet mee reken. Ik reken daar niet mee. Iedereen moet sterven, behalve ik. Dat is ons leven. Maar weet u wat er dan verandert? Dan moet ik sterven. Dan moet ik sterven en God ontmoeten. En dan gaat God zich aan die ziel vertonen als een heilig God. En in dat licht ziet die ziel zich als een verdoemelijk en helwaardig zondaar. Hij gaat zien tegen wie hij gezondigd heeft. Tegen de eeuwige liefde. En dat breekt zijn hart. Dat geeft andere tranen. Die ziel kan met zijn tranen niks worden. Dat is zeker. Maar ze zullen geschreid worden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Nee, ik ben van het heilspoor afgegaan. Dan gaat een mens zien. God verlaten. Dan wordt er rust hem op. Rust nog vrede wordt gevonden. O mijn zonde. Dat gaat die ziel dan leren. En laten we er eerst samen van trachten te zingen. Dat is het derde vers van Psalm 38. Psalm 38. En daarvan het derde vers. Door uw gramschap, fel ontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. En wat er verder volgt in het derde vers. Op Psalm 38. Mens zelfmakend gaat bearbeiden. Dan wordt hem, zo leren wij dat ook, niet waar, de rust opgezegd. Maar niet voor een ogenblik, maar dat blijft. Er komt een onrust in het hart. Want die ziel, die heeft gezondigd. Die ziel krijgt te maken met een toornend God. En die ziel gaat ook leren waarom. God verlaten. God verlaten. In het paradijs God de rug toegekeerd. De wereld ingetrokken. Het vlees uitgeleefd. Alleen maar zichzelf lief gehad. Alleen maar gezocht wat voor die mens zelf goed was. Maar God was voor die ziel dood. Misschien een naam. Bij groot gebracht, in de gebeden nog gedachteloos aangeroepen. Maar nooit is God een werkelijkheid geweest. Mag ik het nou vanmorgen zo eenvoudig zeggen? Als God de mens bekeert, dan wordt God een werkelijkheid. Nu is het voor ons maar een gedachte. Een mogelijkheid. We kunnen ervoor sidderen en beven, maar meer dan een mogelijkheid is het niet. Van horen zeggen. Maar dat God werkelijkheid wordt. Als hij zich vertoont aan de zon. Dan zien we wat zonde is. Dat zonde God zo krenkt en zo beledigt. Dat zonde zulk een smet is. Dat God met zo'n zondaar niet kan verkeren. Geen gemeenschap met een zondaar kan hebben. Dan leert de mens dat de zonde scheiding maakt. Dan kan het ook niet. Al zou God bij wijze van spreken zeggen. Nou kom dan maar als een melaatser in mijn hemel. Het zou niet kunnen. Dan zou de hemel een hel zijn voor een melaatszondaar. Het is wel eens gezegd. Gods kind kan in de hel niet wezen. Want er gaat Christus mee. Maar een zondaar kan in de hemel niet zijn. Daar gaat de duivel mee. En dat is nou zo onmogelijk. Begrijpt u dat? Dat is ontdekking. Dan gaan we leren tegen wie we gezondigd hebben. En dan voelt die ziel de toren van God dat ongenoegen. In zijn eigen hart en op heel zijn leven rust. En dan zegt hij, wee mij, ik heb gezondigd. Die is God kwijt, geliefde. En een grotere droefheid dan dat is er niet. Die God kwijt is. En vanmorgen iets gezegd, maar iets over nabijkomend werk. Dan moet u dit onthouden, gemeente. Die mensen die kunnen misschien wel wat vertellen. Maar die kennen ze niet. Die zijn God kwijt. Ten tweede, die zijn nooit. Die mensen die nabijkomend bedoel ik nu. Die zijn nooit God kwijt geweest, maar die zijn ook nooit gearresteerd. Die zijn ook nooit in hechtenis genomen. Die zijn ook nooit in de rechtszaal geweest. En die zijn al helemaal niet op het schavot geweest. En daar moet u op letten, kom. Was nou zaligmakend werk. Dan wordt de toren van God geopenbaard van de hemel aan de ziel. Dan leven ze onder een bewolkte hemel. Dan staan ze onder de invloeden van een toornend God, geliefde. Ze worden gearresteerd, zei. Dat betekent vastgehouden. Ze kunnen niet verder meer op de weg der zonde. Stilgezet. De schuldbrief ontvangen en ze moeten betalen. Er zijn er in de godsdienst. Die hebben al een vrijspraak ontvangen. Voordat ze ooit in de schuld zijn gekomen. Die hebben nog nooit de schuldeiser aan de deur gehad. Nog nooit een dagvaardiging ontvangen om te verschijnen voor die allerhoogste rechter. Al opgelost voordat het nood was. Maar hier niet, geliefde. Ze zijn gearresteerd, ja. Opgehouden op de zondeweg, niet meer verder. Ze zijn gebracht in de gevangenis. Want ze konden niet meer uitkomen. Ze hebben het wel geprobeerd om het slot open te breken. Ze hebben geweend, offers gebracht. Ze hebben gezucht. Maar dit alles kon hen niet verlossen. Zij weten dat ze gevangen zijn. In zichzelf. En zij roepen het wel eens uit. Ik kan niet uitkomen. Ik kan uit mezelf niet terugkeren tot God. Gearresteerd. Maar ook gevangen gezet. Er niet meer uit kunnen komen. En voorgeleid, geliefde. Voorgeleid. Voor die rechten van alle vlees. Met God voldoen gekregen. En het vonnis uit de mond van die hoogste rechter. Vernomen des doods schuldig. De mond op slot. Geen verweer meer. De duivel die klaagt aan. De wet beschuldigt. Het geweten moet medegetuigen. Tegen al Gods geboden gezondigd. Het vonnis is gevallen. En dan moeten ze naar buiten. Dan moet het vonnis voltrokken worden. Kijk, daar gaat het over. Die worden naar het schavot gebracht. Naar de gerichtsplaats. En daar moet het hoofd zich buigen. Op het blok. En zal het zwaard van Gods gerechtigheid vallen. Overspelige en goddeloze moeten de dood ondergaan. Geliefde. En dat is die wonderlijke plaats. Ze hebben geweend. Bogen. Ze hebben geweend omdat ze God kwijt waren. Ze hebben geweend toen de schuld werd opengelegd. Ze hebben geweend toen ze moesten beseffen nooit zelf bij God terug te kunnen keren. Ze hebben geweend door het wezen van de zonde. Ze hebben geweend. Maar nu, hier, op die plaats, nu gaan ze wat anders doen. Nu gaan ze God kussen. Is een heilig recht. Een toornend God omhelzen. Als ze zielen niet meer vecht, ze hebben wat gevochten hoor. Als ze zielen niet meer vecht, maar billigt het zonder loon, wat haar ook overkomt. En dan zegt die lieve witsjes, u kent het wel hè. Die witsjes, die zegt dan zijt gij met mijn doem gediend. Maar dat zeggen ze allemaal met deze of andere woorden, maar zakelijk zeggen ze het allemaal. Zoek uw eer, ik heb het verdiend. Dat zoete recht gekust. Op de plaats van het gericht geliefde. Al dat nabijkomend werk. Weet niet van een waardig boek. Weet niet van opgebracht te zijn, in verzekerde bewaring gesteld. Weet niet van een rechtbank, weet niet van een schavot. Ze hebben zichzelf verlost met een geloofje, een uitreddingtje, een gebedje. Mocht zomaar verhoord zijn, zomaar wat opening in het gemoed, een psalmversje. Misschien driemaal een tekst vernomen en gezegd, nou dan zal het toch wel waar zijn dat God van me af weet. Maar de duivel kan ook door drie tellen, geliefde. Vergist u zich niet. Ze hebben zichzelf gered. Weet je wat bij die mensen is, gemeente? Die zijn opgelucht als ze versie krijgen. Ze zijn opgelucht als ze iets van Christus zien. Opgelucht. Opgelucht. Maar nooit opgelost. Dat is het verschil. Op de gerechtsplaats hebben ze een toornend God gekust. En daar heeft de Zoon van God hun arme ziel. Daar heeft hij ze gekust met zijn bloedende lippen. Daar heeft hij ze gesloten in zijn middelaarsarmen. Daar heeft hij ze gedrukt aan zijn borgaard. Daar heeft hij zich weggeschrokken. Daar is de liefde in het hart uitgestart. Daar is vergevende liefde gesmaakt. Daar is de hemel nedergedaald. Daar is vrede gekomen. Daar is blijdschap geweest. Daar zijn ze wel eens uitzinnig geweest in vreugde. Verslagen door blijdschap. Niet meer weten waar ze waren. Toen de Heere in de Zoon van zijn liefde nederdaalde. Wel eens wat gezien, maar hier hebben ze hem ontvangen. Geliefde. Ze hebben hem ontvangen. Ze hebben hem niet genomen. Ze hebben hem gekregen. En niet gestolen. In dodelijkstijdsgericht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En die mogen het zingen. Geef mijn weeklacht in de geschrijf veranderd in een blijderij. Mijn zak omwonden en mij weer met vreugd omgord. Opdat mijn eer, mijn persoon niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wel ze zong op de gerichtsplaats. In plaats van het gericht en het gerecht. Een droefheid naar de wereld kent deze droefheid niet. Deze Bochems niet. Maar kent ook die stervende vriend niet. Die wenende bruidegom van de kerk, die kennen ze niet. Die wenende bruidegom, die geweend heeft over Jeruzalem. Geliefde. Niet een plaats van hartelijk geween. En niet een wenende vriend, maar ook een derde niet. Kom, leg uw leven er nou eens naast. Wat moet hij nou vanmorgen zeggen? Hier ben ik een vreemdeling van. Want als het waar is, ik ga verder, geliefde. En waarachter boog hem. Een wenende vriend. Mijn oude derde. Wat ligt er achter boog hem? Wat ligt erachter? Daar ligt Baca's vallei. En dat moet u weten, gemeente. Dat boog hem en Baca. U kent het uit Psalm 84. Beide woorden gaan terug op dezelfde Hebreeuwse letters. En Baca betekent tranen, inderdaad. Gods kerk leert een bolgim, een plaats van geween, waar de schulden opengelegd en een toornend God wordt gekend. Bolgim, geweend, maar erachter, naar de intrede van die stervende en wenende vriend, ligt Baca. Dat is het tranendal. Want zoals het geweest is, zo komt het niet meer terug. Alles is nu veranderd. De wereld is geworden bakasvlei. Ach, het is zo'n groot verschil, geliefde. Of je misschien wel eens een ogenblik hebt gekend van wening. Je verbroken waart onder de schuld, dat kan. Maar opgestaan, anders gaan leven, doorgegaan. Maar bakasvlei nooit gekend. Niet geweten wat dat nou is. Wat de wereld zo veranderd is. Wat voorheen het oord was van vermaak. Dat is nu een doorgangsgebied geworden. Ik moet er doorheen. Maar hier ligt mijn hart niet meer. En er zijn de christenen. Die zich zo, onder die naam althans zich uitgevend, zich zo kunnen verlusteren in de dingen van hier en nu. En die alleen denken aan God ontmoeten als ze moeten sterven. Ja, dan is het vroeg genoeg, maar hier nog maar genieten. Maar het heimwee, dat kennen ze niet. Die trek naar dat vaderhuis is onbekend. Bij ogenblik als ze moeten sterven, als het wat benauwd wordt, ja, dan helpen ze zich daarmee. Maar voorts kunnen ze het nog zo goed hebben hier. En denken ze er maar niet aan dat ze ooit moeten vertrekken. Maar Gods volk gaat door bakasvallei. Want zijn wereld een tranendal geworden. En het zal niet anders meer zijn. Dan wat Psalm 126 ook zegt. Al wenend gaan zij voort. Met tranen zaaien zij. En bezaaien zij de weg die leidt naar het hemels Jeruzalem. Geliefde, dat volk kent hier. De wereld als bakasvallei, een strijd tegen de zonde. En ze wenen onder dat gewicht van de zonde. Die zijn hier nooit uitgeweend. Maar alleen steeds dieper moeten ze buigen. Iedere keer weer een boog. Als ze weer moeten zien wat ze hebben laten liggen. Hoe zorgeloos ze weer hebben geleefd. Moeten ze opnieuw hun knieën buigen, bogen. En vooral het volk verhief zijn stem en weende. En dan moeten ze weer zeggen bogen. Wenende. Zo gaan zij door bakasvallei, wenend ook over de verdrukking die hun deel is. Van alle kanten benauwd en aangevochten die Kanaanieten. En de Ferezieten, het zijn menigmaal de vijanden die ze zelf in leven hebben gelaten, die hun ziel zo kunnen benauwen. Benauwen, want God straft zijn volk altijd met de zonde die ze zelf hebben begaan. Dat wordt hen tot strik en tot geestel. Geliefde gaat, zo gaat dat volk door bakasvallei. Voelt u het verschil? Het ene boging. Uitwendige droefheid. Het gaat over of. Het gaat over in een net godsdienstig en vroom leven. Of dat echte boging. De droefheid naar God. Nooit meer zalig kunnen worden. Maar in het dodelijkstijdsgewricht. Toen we God in zijn toren mochten kussen. Gered. De tranen voor een ogenblik gedroogd. En toen gebracht. In de armen van die stervende vriend. In een andere wereld dan voorheen. Bakasvallei. Wenend gaan ze verder. Steeds nauwer wordt de weg. En dan leert de kerk het. Israël zal alleen wonen. Kanaanieten, Ferezieten. Heen uit. Israël zal alleen worden, dat ga je steeds meer leren. Hoe nauw het bij God ligt, hoe nauw het ook zal uitgaan. Ziet u wel. En weet je wat de kerk ook leert? Dat die Kanaanieten en die Ferizieten, die onbeweende, onbeleden en niet uitgedelgde zonden, nog menigmaal de strik zijn waarin zij zullen komen. En de geestel zijn waarmee ze worden gestraft. Maar dat nu ook in Gods wijsheid. Hoort u dat? Even zoveel oefeningen zijn. God met eerbied gesproken laat wel eens een Kanaaniet bestaan. Om je ziel er maar onder te houden. Dan kun je een Ferezieten in je eigen gezin krijgen. Of in de kerk of op het werk, wat doet het daartoe? En in je eigen hart een Kanaaniet. Die God gebruikt om je laag aan de grond te houden. Een oefening om maar kruipend thuis te komen. Om uzelf maar niet te verheffen. Ge krijgt de Kanaanieten nog wel eens. Als een oefeningetje. In het zalig leven. En zalig sterven. Strijdend leven. Strijdend sterven. Wat is God goed, zeggen ze dan. Heren, wat bent u goed dat u toch. Het is mijn zonde en schuld. Ik zal de last ervan dragen. nog waarvan die Canaanieten heb laten bestaan. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Dan mag je je vijanden nog wel eens lief hebben. Want ze zijn als tuchtiging in die vaderlijke hand om zomaar zijn kerk naar huis te slaan. Ja, wonderlijk hè. Nou, dat is waar werk. Boog hem, hier. Geliefde Namukubaars. We kennen elkaar niet. Want wie zal zeggen wat in het diepst van het hart van een mens leeft? Maar de Heere weet het wel. Kent u uw ellende, gemeente? Kent u uw ellende? We hebben het niet over preekjes die we mooi vinden. En wat ons aanstaat en waar we mee verenigd zijn. Dat is de vraag voor morgen niet. Ten diepste is het de vraag nooit. Kent u uw ellende? En weet ge van een booghim niet alleen? Want dat kan nog alle kanten opvallen. Maar weet ge ook van een wenende en stervende vriend, die uw ziel lieflijk heeft omhelst en die met zijn bloedrode lippen uw ziel heeft gekust. En weet u ook van Baka's van mij, van een stervend leven. En heb u de fariseer van binnen en de fariseet van buiten wel eens gekust als een vijand die je nou nog zo nodig hebt. Zo nodig hebt. Maar laag aan de grond, eenmaal dat vaderhuis binnen te kunnen gaan. Geliefde, dan krijg je allemaal nog wel eens lief. Maar gemeente, als er nog volk onder ons mag zijn, die nou vanmorgen mag zeggen, die plaats, ja, niet onbekend en het leven dat erop volgt ook niet, mag ik u vragen. Zou het nog eens een boog in mogen worden vandaag? En niet alleen voor uzelf. Ik vraag uw volk, kijk eens na, zijn er nog volkeren achtergebleven in uw huisgezin? Zijn er zonden van nalatigheid die maken scheiding tussen u en de ziel? Waarom u klaagt, het is zo donker, zo weinig beweging van Gods hand. Kom, doorzoek uw huis nog eens. Gemeente, mag ik het wat breder trekken vanmorgen? Waarom is het nou zo donker? Waarom is het zo stil in de gemeente van Bethel? De zonde der nalatigheid. Wat hebben we laten staan en bestaan? Wat is onze huizen binnengekomen? Nee. Ik noem vanmorgen niet één voorbeeld. Dat doe ik bewust niet. Dat moet u zelf maar doen. Wil ik het u gemakkelijk maken? Wil ik het u gemakkelijk maken, dan zou ik ze noemen. Maar ik zou het u eigenlijk moeilijk maken. U moet het zelf doen. Zeg nou eens eerlijk, wat heeft u allemaal laten bestaan? Bij uw kinderen goedgekeurd? Bij uzelf goedgekeurd? De wereld in alle vormen een plaats gegeven in uw leven, in uw huis, in onze kerk? Hoe nauw ligt het nog? Hoeveel Canaanitische stadstaartjes zijn er gebleven in ons midden? Niet uitgedelgd. Vergeten, Israël zal alleen wonen. Zo wereldgelijkvormig. Het dringt overal door. En dan zeg ik vanmorgen toch. Als ik een ogenblikje zicht krijg. Niet meer zomaar. Maar dan zeg ik het toch. We zijn van het heilspoor afgegaan, gemeente. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben God op het hoogst misdaan. Het is een prachtige dag, vindt u niet? Dat is een wonder. Dat wordt juist daarom zo groot, omdat het zo waar is. We hebben zoveel Canaanieten en Ferizieten laten bestaan. De zonde der nalatigheid. En ik zie het ook gebeuren, ook bij ons. Dat is nou precies de strik waar wij in vallen. De wereld in onze huisgezinnen gelaten. Dan zullen we door de wereld ten val komen. En zal de wereld ons straffen. U ziet het gebeuren. Dat God een geestel maakt van datgene wat wij hebben toegelaten, wat wij hebben nagelaten. Geliefde, wij hebben God op het hoogst misdaan. Een onbekeerde, met God niet verzoende medereiziger, booghim, hier op aarde. Er is nog een booghim. Er is nog een booghim. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik moet het zeggen. Onbekeerde medereiziger. Jongelui, kinderen. Je lacht nog, hè. Je denkt, wanneer zal de dienst voorbij zijn? En je denkt, morgen ga ik. Maar denk nou eens aan iets anders. Je kunt dit bolgrim op aarde nog ontlopen. Een plaats van geween. Eén bolgrim kunt je niet ontlopen. Dat is de hel. Is dat bolgrim? Ja. Want daar heeft de Heer Jezus zelf van gezegd. Dat is een plaats van wening en knersing der tanden. Dat zal eeuwige wening zijn. Dan kun je nooit meer bekeerd worden. Zou je dan vandaag niet wenen? Begin dan maar met de gevolgen van de zonde. Wie weet. Het zal nog kunnen worden. We hebben u op het hoogst misdaan. Het wezen van de zonde. Volk, buigt nog uw knieën. En werp ze uit. Gemeente, doorzoek uw huizen. Kerkraad, gemeente, doorzoek uw leven. De zonde der nalatigheid. Wat wij hebben laten bestaan, wat een strik is en zal worden, is geworden, steeds meer zal zijn. En waar wij eenmaal mee gestraft zullen worden. De zonde der nalatigheid. Heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u nog op de knieën brengen. Boog hem. Toch, Bethel? Het volk verhief zijn stem en weende. Dat volk mag door de tranen ook wel eens heen zien. Naar de dag dat God de rouwsluier zal wegnemen. En alle tranen uit de ogen zal uitwissen. Amen. Laten we eindigen. Heren, wilt u dit woord nog zegenen aan ons aller hart en leven? O, het komt er zo op aan. We leven zo slordig. En we laten het allemaal maar op zijn beloop. Zou je nog dit woord willen gebruiken als een spoorslag? En als een prikkel? Een pijnigende doorn. Omdat we niet meer in valse gerustheid voortgaan. En uw volk nog eens op zijn scherp mag worden. De gemeente weer mag beseffen. Israël zal alleen wonen. Heere, wilt u dat nog aan ons hart openbaren, indragen en verzegelen en verzekeren. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Lotzang is uit 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 79. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.